Toch maken we het verhaal, de geschiedenis van de evangelisten af vanmorgen en lezen met elkaar nog Matteüs hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Om de hele geschiedenis rond de geboorte van Jezus, maar de twee evangelisten, Matteüs en Lucas, die zijn de enigste twee die hierover vertellen. Marcus is kort en krachtig, Johannes heeft een heel andere inslag, een andere insteek. Maar deze twee evangelisten, één discipel van Jezus en Lucas, die later is toegevoegd als een grondige, deskundige, betrouwbare onderzoeker, hebben dat hele geschiedenis samen, vormt het een werkelijk een historisch gebeuren, maar ook een geestelijk gebeuren, wat helemaal volmaakt wordt weergegeven. En dan lezen we nog dat laatste, over de wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten, wat waren ze? Magiërs, sterrenkundigen, misschien waren het geleerden. Eén ding, ze kwamen. Want wat lezen we hier? Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. En ze zeiden tegen hem in Bethlehem, in Judea. Want zo staat het geschreven door de profeet. En u Bethlehem, land van Juda, dat beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en hij zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat het ook ik kom om het te aanbidden. En nadat ze de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, zodat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met een zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En nadat zij daardoor een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. We weten niet zo heel precies wanneer dit gebeurd is. Vermoedelijk al een poosje nadat Jezus geboren is. Omdat deze geleerden uit het oosten kwamen en vermoedelijk ergens in de richting van Babel en zo'n 1000 kilometer hadden gereisd voordat zij Jeruzalem bereikten, zullen er wel wat tijd overheen gegaan zijn voordat zij kwamen. Dat doet er ook niet toe. Maar ook hier kwam ik tot een gedachte die ik met jullie graag wil meedelen. Jezus kwam als Jood tussen de Joden en kwam in het uitverkoren volk. En dat waren de eerste herders die je hoorde. Ze waren Joden. Het waren wel niet de rijkste van het land, maar zij hoorden van Jezus. Maar zeer zeker en zeer waarschijnlijk waren deze drie mannen waren heidenen. Want toch hadden zij gehoord uit verre overleveringen dat er ooit een koning zou geboren worden. En God gaf hen zelf een teken wat paste in hun geleerdheid. Waarschijnlijk waren het astronomen die naar de sterrenhemel keken. En God liet ook hen weten dat de Messias was gekomen. En naar mijn mening het eerste teken dat Jezus de Messias niet alleen voor de Joden gekomen was. Eerst voor de Jood, jawel, maar hier ook voor de Griek, voor de heiden. Zoals Paulus dat ook zo duidelijk zegt. Ook voor hen en ook voor ons. Voor eenvoudige mensen, voor zeer geleerde heren en dames. Hij kwam. Heer, zei God, ook in onze dagen. Dat God ook zijn zoon zond voor ons, die niet behoren tot zijn uitverkoren volk. Wat een genade dat hij een teken gaf aan de hemel. Want wij wisten dat de drie mannen elke heldere hemelsnacht naar de sterren zaten te kijken. En het waren sterrenkijkers. En verder, als het alleen met de geboorte van Jezus was gebleven. Als het alleen maar, of maar, het was al groots genoeg bij een aankondiging aan de engelen, aan de herders. Een belangrijke geleerde heren die komen uit het oosten. Maar dan hadden we een prachtig verhaal. En er zijn enkele die zeggen van het is allemaal maar een sage. Het is een mooi vertelsel. Er zijn er zelfs die zeggen Jezus is helemaal niet in Bethlehem geboren, maar in Nazareth. Alles staat dan weer ter discussie. De zaak gaat weer op zijn kop. Wat hadden we dan eigenlijk? Nou ja, een romantisch verhaal over een kind in een kribbe. Een kerststalletje, een lampje, een lichtje, een kaarsje. Een kerstdienst. En dan gaan we weer naar huis. En dan hebben we straks de oud en nieuw viering. En dan gaan we het jaar weer verder in het jaar 2020. Dan wachten we maar weer eens op een nieuw kerstfeest om dat oude verhaal nog weer wat op te poetsen. Wat te doen opglanzen. En was dat mijn bedoeling van voor de pauze? Om dit verhaal een beetje op te poetsen? Was het onze bedoeling om dit verhaal vanmorgen een beetje op te poetsen? Nee. Nee, we lazen in de psalmen die machtige woorden dat God zijn verbond tot in eeuwigheid gedenkt. En wat leren we dan ook uit deze vervulling van een belofte van God? Dan leren we dat het niet zijn laatste belofte was. Niet zijn eerste, maar ook niet zijn laatste. En zoals al zei Jesaja, de bergtoppen ziet in zijn profetie, hebben we nog meer bergtoppen die overgebleven zijn. Want Jezus gaat zijn weg. En Jezus werd geboren. En Jesaja zegt, een kind is ons geboren en zijn naam is Vredevorst. Hij zal heersen over alle volken. En dat kind dan, en dan lezen we door in de evangelie en dan gaat Gods licht uit op het kruis van Golgotha. Dan gaat het licht van kerst uit. Dan doven alle kaarsen. Dan doven alle lichtjes in de kerstboom. Want daar is Jezus. Als het lam van God. Dat sterft voor onze zonde. Als Jezus alleen maar geboren was en geleefd had als een goed mens. En op hoge beleefdheid als Abraham was gestorven. Dan was nog steeds voor ons het licht uit. Dan kunnen we net zoveel kerstkaarsen aansteken als we willen, maar het wordt nooit geen licht. Dan kunnen we net zo goed als de oude Germanen of de Kelten, dan kunnen we rond deze tijd hier de goden bidden of alsjeblieft de zon terug wil komen. Dan hebben we niets. En toch ging het licht even uit op Golgotha. En tegelijkertijd in zijn heerlijke opstanding ging het licht definitief aan. Zijn we er dan? Oh ja, Jezus' opstanding en Jezus' hemelvaart. De oude evangelist Sidney Wilson, hij leeft al lang niet meer, hij leeft wel, hij leeft nu bij de Heer. Hij leeft meer dan ooit. Hij mocht thuis komen. Die zei altijd, hemelvaart, dat is de kroning van de koning. Als Jezus verheerlijkt wordt en teruggaat naar zijn hemelse vader. En ons tegelijkertijd ook niet als wezen achterlaat, maar zijn geest zendt. Maar Jezus gaat terug, het gaat om Jezus. Het gaat om Jezus alleen. De overwinnaar die kwam als kind in de kribbe, die leed, die stierf, die opstond. De kroningsfeest van de koning. Oh, wat kon om zit hij daarover preken? Ik mocht hem een paar keer horen op hemelsverdag. Wat zat de kerk dan leeg? Ah ja, we waren toch gered. Hij was toch geboren, het kerstfeest, uitbundig gevierd. Het paasfeest, uitbundig gevierd. Pinksterfeest hadden we uitbundig gevierd en we waren vergeten dat grote feest van Jezus zelf te vieren. Het kroningsfeest van de koning. Ja. Nou, is het nog niet voorbij. Och, ik vind het niet zo noodzakelijk dat we op hemelsverdag bij elkaar komen. Zo strak en wettisch wil ik niet zijn, maar misschien goed om komend jaar is, als het hemelsverdag is, er eventjes toch aan te denken en zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u gekroond mocht worden en dat u teruggegaan bent naar de Vader. Want, dan is het nog niet voorbij. Dan is het nog niet voorbij. Paulus schrijft er zo kort en krachtig over. Dat gaan we nou niet lezen, dat is voor misschien voor een andere keer of een preek. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18 en in 1 Korinthe hoofdstuk 15 schrijft hij over de opname van de gemeente. Als Jezus zal komen en onze gelovigen, de gestorvenen en wij die overgebleven zijn, zegt Paulus, roept en verenigd mogen worden met een, in een lichaam gelijkvormig aan het opstandingslichaam van Jezus. Ah ja, ze zeggen dat dit ligt nog in de toekomst. Jawel, maar het kan vandaag, het kan morgen, het kan. Maar als deze God, deze eeuwige God die Emmanuel is gebleven vanaf Genesis hoofdstuk 3 tot nu toe. En als je de Bijbel doorleest, dan lezen we die prachtige rode lijn dat de mensen, de volken Israël, de christenen, wij tot nu toe constant zijn bond schaden. Dat hij zegt, nee, ik blijf mijn verbond eeuwig trouw en al mijn beloften zullen vervuld worden. Wat leert het kerstfeest ons daar dan over? Als hier de Bijbel getuigt dat dat magnifieke moment, dat God in de tijd die hij van eeuwigheid verleden bepaald had, dat de hele situatie in de wereld zo was, dat het perfect in orde was dat de Messias kon komen, dat juist die keizer op de troon in Rome zat. Als die God dat hij behaagd heeft om de belofte van de komst van koning Jezus te doen plaatsvinden. We hebben de preken gehoord uit Johannes. Dat God toen gaf het teken van het Emmanuel, van het God met ons, van God werd mens in Jezus Christus. Als die God ook die belofte vervult. Als we een magnifieke feest vieren van kerst, van de geboorte van Jezus. En we vieren en gedenken, ja Heer, we geloven. Want u heeft het getoond, u heeft het laten zien. Zou God dan ophouden met het werk wat hij begonnen is? Zou hij dan stoppen? Hij zegt, nu is het wel eens genoeg. Jullie komen in de hemel en punt. Met het vieren van kerst mogen we ook gedenken dat God als hij één belofte vervult, één, dat we daarmee de absolute zekerheid hebben dat al Gods eeuwige beloften vervuld zullen worden. Ook die nog niet vervuld zijn. Laten we maar luisteren naar de laatste woorden in de Bijbel. Openbaringen 2 vers 20, hij, dat is Jezus, die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. O, hoor ik mensen zeggen van jullie wachten al 2000 jaar. Hoe lang heeft de mensheid moeten wachten tot Jezus kwam, die beloofd was vanaf Genesis? En hij kwam. Op die dag dat de situatie in de wereld perfect is. Niet perfect in onze ogen. Maar als de situatie perfect is. Als het zo is geworden zoals God dat toelaten wil. Dan, op dat moment, is de situatie 100% in orde. Om ons voorgoed te verenigen met Christus. En daarna gebeurt er nog veel meer. En dat is zelfs een tijd bepaald. Al moeten we nog 2000 jaar wachten. En zijn we allemaal hier vergaderd. En dan kunnen we dan wel met zekerheid zeggen, als het nog 2000 jaar duurt. Dan kunnen we met zekerheid zeggen dat we allemaal al bij de Heer zijn. En dat al onze lichamen ergens wel rusten. En of dat nou in Ellicom is of waar dan ook. Maar als die dag, de dag van de Heer, die kent God. En die dag zal precies de juiste dag zijn. We zouden wel willen dat het nu gebeurt. Maar als het nu niet gebeurt, op dit moment of morgen niet of volgende week niet. Dan mogen we zeggen, Heer, dan is het nog niet in orde. Dan moeten nog dingen gebeuren. Dan is het nog niet uw dag. En uw dag is perfect. Wat we van Kerst kunnen leren. Is dat God alles werkelijk volmaakt in zijn hand heeft. En dat er bij hem, en bij niemand overigens, geen toeval bestaat. Hij komt, en hij komt spoedig. Wat hebben we vandaag veel gelezen in de Bijbel, niet? Is dat erg? Nee, hè? We gaan nog wat lezen in de Bijbel. Het laatste stuk. Psalm 45. Prachtige woorden. Psalm 45. Vers 1 tot en met 8. Laten we luisteren met een open hart. Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider van de zonen van Korach op de lelies. De zonen van Korach, dat waren tempelzangers. Ze zongen niet alleen, maar ze schreven ook zelf liederen, zoals we dat hier zien. Daar gaan we de eerste 8 versen van lezen. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwen gezegend. Gooit uw zwaard aan de heup, o held, het zwaard van uw majesteit en glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerichtigheid. Uw rechterhand zal uw ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp, ze treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven al uw metgezellen. We noemen dit een van de Messiaanse psalmen. We moeten natuurlijk de psalm op zijn plaats laten waar die hoort. En in de tijd waar die hoort, toch bezinkt het hier over God. Mijn Vader, Zoon en Geest zijn één. En dan mogen we deze woorden als een heilig gedicht voordragen aan onze koning, Jezus. Mogen we dit lied als een heilig gedicht voordragen, niet alleen aan Jezus als kind in de kribbe, maar als, ook als Jezus de gekruisigde, als Jezus de opgestane, als Jezus de verheerlijkte koning der koningen, en als Jezus die komt als koningen der koningen, waar deze psalm al van getuigt. Wat zingt deze psalm het wonderbaar in vers 3? U bent mooier dan al de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Voor wie kan dat gelden? Welk mensenkind is zo mooi? Nou ja, wij hebben zo onze meningen als we naar mensen kijken uiterlijk. Dunne en dikke mensen, lange en korte. We schakeren ze ook nog eens in knap en niet knap en zo. Allemaal, daar gaat het allemaal niet over hier. Het gaat over Jezus, de schoonste, de mooiste, de volmaakste mens die er ooit is geweest en er ooit zal komen. God heeft Jezus doen geboren worden in een stal. Maar God heeft Jezus voor eeuwig gezegend. Voor eeuwig gezegend. En dan in de versen 4 tot en met 6, daar ligt die diepe bede van het verlangen van de komst van de koning. En dan zeggen, zingen de Korachieten hier nou om de terugkomst van David of de komst van een aardse koning. Ach nee, door de geest geleid zingen hier de Korachieten van koning, kom, de koning, kom, kom, kom. En dan zien we de wederkomst van Jezus als hij zal gaan heersen als koning. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en alle volkeren aan hem zullen onderwerpen. Strek God uw zwaard aan de heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en glorie. Aan een zwaard denken wij direct van doden. Maar het zwaard van uw majesteit en glorie, van uw heerschappij. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Laten we elke kerst weer bieden in het advent dat de Heer zal komen op deze manier. Vers 7 en 8 uit de psalm. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt rechtvaardigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God uw gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Jezus heeft rechtvaardigheid lief. Jezus heeft dus ook rechtvaardigen lief. Als je dan nog eens nadenkt aan Paulus een brief aan de Romeinen, dat hij daar zegt, door het bloed van Jezus, door zijn offer, zijn wij gerechtvaardigd. En het was moeilijk om dat woord te verwoorden tot ik een boek las van John Piper. En die dat zo prachtig verwoordde. Wij zijn vrijgesproken. En als iemand van ons voor een rechtbank staat omdat hij beschuldigd is van een misdaad, en na het horen van alles en nog wat de rechter tot zijn uitspraak komt, vrijspraak, dan zegt hij, je bent niet schuldig aan waarvan je beschuldigd bent. Je kan terugkeren als een vrij mens in de maatschappij, vrij van die schuld, want je bent niet schuldig. Die rechter vergeeft niet, zegt nou joh, vooruit dan maar, deze keer en nooit meer doen. Nee, hij zegt, je bent niet schuldig. En door het offer van Jezus Christus en allen die buigen voor zijn troon en voor zijn kruis en die gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, dat is die hebben de vrijspraak gekregen. Zijn vrijgesproken. Worden niet schuldig bevonden. Dat gaat zo oneindig veel verder dan alleen vergeving van zonde. Vrijgesproken zijn we, mensen. Jezus kwam als kind in de kribbe om ons vrij te spreken. En hij heeft gerechtigheid lief. Hij heeft ons lief. En hij heeft gerechtigheid lief en ons lief gehad tot de dood van het kruis. En God heeft hem gezalfd. God heeft hem gezalfd met vreugdeolie. Boven uw metgezellen. Dat metgezellen. Jezus is gezalfd. Boven alle andere geredde heiligen is hij gezalfd met een vreugdeolie. Hemelvaart. En straks als hij in glorie komt, zullen we de gezalfde met vreugdeolie als vrijgesprokenen mogen begroeten en hem nog eens met vreugdeolie mogen ontvangen. De wijzen uit het oosten brachten uit hun schatkisten geld, goud en wierook en mirre. Oh, wat is het heerlijk zijn als wij dan uit de schatkisten door Jezus zelf ons gegeven hem mogen aanbidden in vreugdeolie. En de gezalfde mogen aanbidden in grote vreugde. Ja, en dan staat er in de psalm: ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardig schrijver. Oh, wat een heerlijke toekomst wacht ons. Dat straks ook onze tongen volmaakt mogen, een pen mogen zijn. Met onze liederen en gedichten mogen brengen en voordragen aan onze gezalfde koning. En wat is het dan ook heerlijk dat we dat nu al kunnen. En dan gaan we niet zeuren dat onze stemmen nog niet volmaakt zijn en zo. En dan gaan we vanmorgen ook niet teuten dat onze liederen misschien wel niet helemaal volmaakt zijn. Dat komt nog. Dat is de belofte die ons wacht. Maar de gezalfde koning heeft ons nu al stemmen en liederen gegeven waar we vanmorgen zo rijkelijk mochten zingen. Misschien zegt u straks wel, ik zeker, als ik thuis kom, ik ben een beetje schor geworden. Van het zingen, ik ook van het spreken, maar dat geeft niet. Hè? Neem er maar wat voor. Wat helpt. En geniet ervan. Wat een genade, dat we terug mogen kijken. En daar de zekerheid vinden, dat we mogen uitzien en er straks bij mogen zijn. Hoort u erbij? Bevindt u al op weg met de stoel der pelgrims? Blijf niet bij de kribben staan. Deden de herders niet, deden de wijzen niet. Maar ga van de kribben naar het kruis. Daar ging Jezus heen en Jezus zegt, volg mij. Blijf niet bij de kribben. Maar ga naar het kruis. Als je, oud of jong, nog niet naar het kruis bent gegaan. En je hart gebroken wordt. Doe het vandaag, op dit kerstfeest, op deze kerstdagen. Doe het. En je wordt vrijgesproken. Wat een heerlijke boodschap. De engelen zongen, dat doen we straks met engelen een beetje tot slot. Maar toen Jezus geboren werd, juichte de hemel. Heer, als 2000 jaar geleden eenvoudige herders gingen en knielden. Dat kunnen we begrijpen, Heer. Ach, ze waren de onderlaag van de wereld, van de maatschappij. Ruwe, zondige mannen. Dan konden we begrijpen dat die knielden voor de trouw, voor de kribben. Maar er kwamen die hooggeleerde mannen, vorsten, geleerden, ook zij knielden. Zouden wij dan niet in ons hart knielen? Niet alleen voor de kribbe, maar ook voor het kruis. En voor het lege graf. En in gedachtenis dat u gekroond werd in heerlijkheid bij uw hemelvaart knielen. Knielen op de Pinksterdag. En straks, Heer, als u komt, knielen. Als u komt in heerlijkheid. Het past ons dan niet, Heer, om rechtop te blijven staan. En Heer, we zullen knielen. Want wij kennen u. Mochten u leren kennen. Heer, dank u wel. Dat we straks kerstfeest ook thuis mogen vieren. Of misschien ergens anders een kerstdienst zullen bezoeken. De kerstavond of de kerstmorgen. Om met andere broeders en zusters ook nog eens samen te komen en nog eens te horen over Jezus. Want het gaat om u en niet om ons. Heer, we prijzen uw naam. Amen. En dan mogen we deze samenkomst besluiten met de woorden van Paulus aan de Filippenzen. Ik vertrouw erop dat hij, de Emmanuel, dat hij die u in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot die dag en tot in eeuwigheid daarna is het voor ons Emmanuel, God met ons. Gezegende dagen allemaal. En mogen de Heer u nu behoeden en beschermen ook. En mogen we bidden dat hij zal komen.